Goedemorgen gemeente. Welkom in Gods huis op de zevende zondag van de zomer. Ook voor de mensen thuis die nu of op een later tijdstip deze dienst zullen volgen via internet. Na het aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars zijn we een moment stil met elkaar. Daarna zingen wij staande als morgenlied de psalm van de zondag. Psalm 62, de versen 1 en 5. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer. Graag wens ik u allen een gezegende en inspirerende dienst.
De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. O Heer, u draagt en voedt de wereld dag aan dag. En dieper dan wij durven vermoeden, zijt gij aanwezig. We danken u voor die aanwezigheid die zo verborgen en kwetsbaar, zo trouw en daadwerkelijk is. En wij bidden u, laat ons van dag tot dag groeien in dit verbond, dat nieuw en eeuwig is, zolang wij leven tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu lied 8a. Vers 1, 3 en 4 ter inleiding op het gebed om de nood van de wereld. roepen wij tot de Heer onze God om de nood van onze wereld en verheerlijken wij zijn grote naam, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Elke dag, elke morgen is ze nieuw. Laten we bidden. O Heer, van u is deze wereld en wij mogen er in leven, op de aarde wonen en ervoor zorgen. Wie bent u, God, dat u zoiets mogelijk maakt? Het gaat ons verstand te boven. En wij danken u daarvoor, dat alles zo kunstig is geschapen en dat we zelf ook een wonder van nieuw leven zijn, geschapen uit uw sterrenstof. En daarom bidden wij u nu, voor onze wereld, voor allen die daarop wonen, want u reikt ver boven al wat leeft uit. En wij bidden u, help ons om de aarde die u ons hebt toevertrouwd, om die goed te beheren, om er voor u en voor elkaar te zijn en niet voor ons eigen profijt. Help ons, bidden we, om niet weg te kijken van allen die lijden, die slachtoffer zijn van geweld, die worden gediscrimineerd, voor wie er geen plek lijkt te zijn op aarde. De vluchtelingen, de ouderen, de zieken, allen die zoeken naar wie ze zijn, hoe ze zijn geschapen. We bidden u, help ons om elkaar nabij te zijn, ook wie niet past in de systemen waarmee de machthebbers hun greep hebben op onze wereld. En wij bidden u, schenk ons ook vandaag weer uw liefde en bevrijding, uw genade en trouw. Zo bidden wij u door Jezus Christus onze Heer. Amen. En zingen wij nu ons loflied, Psalm 105, vers 1 en 18. Lieve mensen, ik pak vanmorgen de draad weer op waar ik vorige week was gebleven. Of liever moet ik zeggen, we gaan in de schriftlezingen verder met waar Marcus was gebleven. Toen Marcus vorige week zei dat Jezus mensen uitnodigde om hem te volgen en om zijn medewerker te worden. Jezus zei om de mensen als vissen te vangen en dan in de zegenende handen van God te leggen. Ik heb nu geen koor erbij, dat ziet u. Ik vind het wel heel fijn dat u weer gekomen bent. Vandaag gaat Jezus, horen we, van dat meer van Galilea, waar hij dus die mensen riep, gaat hij aansluitend naar de synagoge in Capernaum. En daar in die synagoge wordt iemand verschrikkelijk boos op hem. Nu kan boos zijn en boos worden, dat kan allerlei redenen hebben. En zelfs de liefste en de zachtaardigste mensen, die kunnen op een dag boos worden. En ook Jezus, horen we, kon boos worden. Denkt u maar aan dat verhaal op het tempelplein met die tafels van de geldwisselaars. En dat Jezus dan echt in woede ontsteekt en die tafels allemaal omkeert. Maar wat is dat nou eigenlijk, boos worden? Wat is dat in ons? Misschien kun je het beste vergelijken, denk ik, met lachen. Dat is ook zo raadselachtig. Wat is dat in ons dat we kunnen lachen? Er zijn zoveel redenen om in de lach te schieten. Het is allemaal niet goed uit te leggen. En de een heeft wat meer lach in zich dan de ander. En zo heeft ook de een wat meer boosheid in zich dan de ander. Als iemand boos wordt, dan is geduld, denk ik, het allerbeste. Zodat je samen kunt gaan zoeken waarom iemand nou boos is geworden. Wat is er nou werkelijk aan de hand? En dat horen we ook gebeuren in de schriftlezing van vandaag. Er is nog een tweede schriftlezing uit het Oude Testament. En daarin wordt iemand ook al verschrikkelijk boos, woedend. Echt uit zijn dak gaat hij. Alleen, daar wordt nog iets anders over boosheid gezegd. Er wordt gezegd dat boosheid misschien wel de stem van God is in iemand. Ik zeg u op voorhand, het zijn geen gemakkelijke verhalen vanmorgen. Maar ik vergelijk het dan maar weer met het beklimmen van een berg. Dat is ook niet makkelijk. Maar als je dan één keer boven bent, ja, dan vergeet je het gewoon allemaal weer. Dan geniet je van dat uitzicht, dan word je door overweldigd. En dan boven op die berg, dan zie je diezelfde wereld, die zie je dan toch geheel anders. Want ja, je staat in een andere positie. En zo willen, denk ik, die Bijbelverhalen ons vanmorgen ook in een andere positie brengen als het gaat om boosheid. Om dan die boosheid en onze wereld met nieuwe ogen te bezien. En ik ga proberen om dat in de preek allemaal uit te leggen. Maar ja, net als vorige week zei ik van, ja, ik hoor het dan wel. En als u nog meer vragen erover hebt, ik hoor het wel bij de koffie straks in het Schephuis. En als u er vragen over hebt, mail of bel. Want het is altijd heel fijn om over een preek nog weer verder te praten. Ik leer daar ook altijd weer ontzettend veel van. Voordat we dan de schriftlezingen gaan horen, bidden we eerst het gebed van deze zondag. Trouwe Vader in de hemel, hoe zouden we uw woord als een berg kunnen beklimmen als u ons niet zelf wilt gidsen daarin. En daarom bidden we om uw geest. We vragen u, ga ons voor. Help ons om daar te zijn waar niet onze boosheid ons het zicht belemmert, maar waar uw liefde ons in de ruimte zet van deze wereld waarin we wonen. En we bidden u, leid ons met uw woord dat we samen willen overdenken. We bidden het u door Jezus Christus onze Heer, die één met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Ik kijk nog even de kring rond voor de kinderen. Maar je hebt ze terug naar de ouders. Dan nodig ik nu graag de lector uit voor de schriftlezing.
Uit 2 Samuel 16, 5 tot 14. De geschiedenis speelt zich af ten tijde van de opstand van Absalom tegen zijn vader David. Zodra David in Bachorim was aangekomen, kwam er iemand uit de familie van Saul aanlopen, een zekere Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen. En hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde hij de koning en zijn vervolgens met stenen. Hij vloekte en schreeuwde: maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Je hebt je de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou en geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Je verdient de loon, moordenaar die je bent. Abizai, de zoon van Seruja, zei tegen de koning: hoe waagt het hondsvot het mijn heer en koning te vervloeken? Opzij, ik sla zijn kop eraf. Maar de koning zei: wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Hij vervloekt mij, en wat dan nog? Dat heeft de Heer hem natuurlijk ingegeven. Wat vraag je dan? Hoe waagt hij het? En tegen het hele gezelschap vervolgde David: luister, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou deze afstammeling van Benjamin me dan met rust laten? Laat hem maar vloeken. De Heer heeft het hem immers ingegeven. Maar misschien merkt de Heer mijn ellende op en vergoedt hij me later de vervloeking van vandaag. Toen zette David en zijn gevolg zich weer in beweging. Simi bleef op een iets hoger gelegen berg liggen, vloekend en tierend met hem meelopen, gooide met stenen en joeg stofwolken op. Ten slotte kwamen de koning en zijn soldaten aan in Ajefim. Daar konden ze uitrusten. Het is met die Simi overigens niet zo goed afgelopen, ondanks heeft hij zich aangesloten bij David, maar later, ten tijde van koning Salomo, is hij toch omgebracht. We zingen nu lied 171. In Marcus 1, vers 21 tot 28 lezen we: ze kwamen in Capernaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei: zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed hem aan stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: wat is dat allemaal, een nieuwe leer met gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. We zingen nu lied 534.
Lieve mensen, in dat tweede Bijbelgedeelte dat we hoorden, wordt verteld dat de toespraak die Jezus hield in de synagoge in Capernaum, dat die op een gegeven moment door iemand ruw wordt verstoord. Iemand die ontzettend boos op hem is. En je kunt je voorstellen hoe verbaasd iedereen toen opkeek. Als er plotseling iemand opstaat terwijl iedereen aandachtig luistert. En dan begint te schreeuwen. Wat hebben we met jou te maken? Wat doe je hier? Precies datzelfde, dat gebeurt ook, maar dan in een andere setting, maar het gebeurt ook in dat andere Bijbelverhaal, dat eerste dat we hoorden. En daar is het eigenlijk nog erger. Want die man schreeuwt niet alleen naar David. Hij begint ook nog met stenen te gooien, horen we, vloekend en tierend. Tegen de man in de synagoge is Jezus direct in een onmiddellijke reactie heel scherp, heel fel. Hij zegt, subit, houd je mond. Want, zegt de verteller, Jezus doorzag dat die man niet zomaar woedend was, maar dat er een kwade geest in die man zat die hem zo woedend maakte. Alleen David, horen we, die reageert heel anders. David zegt, laat die man nou gaan. Hij denkt niet dat er een kwade geest blijkbaar is, zit in die man. David zegt zelfs, het is God die die man zo doet spreken en boos zijn. Want, zegt David, tegen die manschappen omheen, want, zegt David, ik ben het eigenlijk ook wel eens met wat die man zegt. Ik herken het verdriet dat die man heeft. Die man is een afstammeling van koning Saul en hij verdenkt mij er nu van dat ik de troon van zijn familie heb toegeëigend. En ik voel wat hij voelt, zegt David tegen die manschappen. Want ik ben op mijn beurt nu ook op de vlucht. En nog wel voor mijn eigen zoon Absalom, die een staatsgreep heeft gepleegd. In het Bijbelverhaal over Jezus is er sprake van een kwade geest. In het Bijbelverhaal van David gaat het erom dat God iemand hem dat schelden heeft ingegeven. En ja, als je dat dan leest of hoort, dan denk je, maar is dat dan toch niet met elkaar in tegenspraak? En iedereen die een beetje thuis is in de Bijbel, die weet dat dit niet één voorbeeld is, maar dat het wel vaker voorkomt. Dat je twee totaal verschillende dingen in diezelfde Bijbel leest. En je weet ook van jezelf dat je daardoor soms wel een beetje in de war raakt. Want ja, laten we eerlijk zijn, we lezen de Bijbel voor duidelijkheid. En dan opeens realiseer je, maar het is misschien niet altijd zwart-wit. Het is niet altijd goed of fout. Het is niet altijd licht of donker. Het is niet altijd haat en liefde tegenover elkaar. En je voelt dat dat Bijbelverhaal je dwingt om toch in een andere richting misschien te denken, een andere positie in te nemen. En toen ik daar bij de voorbereiding van deze dienst over nadacht, toen dacht ik dus meteen aan die bergtocht, waar ik in de inleiding ook mee begon. En ik realiseerde me, ja, er zijn Bijbelverhalen waarin je geen aai over de bol krijgt als je die leest. Er zijn Bijbelverhalen die ons uitdagen. En die onszelf, zeg maar, in het licht houden van waar sta je zelf, hoe denk je erover? En ik realiseerde me ook, begrijp ik nou wat ik hier lees in deze twee Bijbelverhalen? In het ene Bijbelverhaal over Jezus roept de man dat Jezus is gekomen om iedereen te vernietigen. Hij zegt tegen Jezus, hij staat op, wat heb ik met jou te maken? Je bent gekomen om iedereen te vernietigen. Ik weet wel wie je bent, zegt hij. Ik herken jou wel. Jij bent de Zoon van God. Jij bent God zelf nu hier op aarde. Ja, en als je dat leest, dan denk je, dan zou Jezus toch moeten zeggen van, nou, inderdaad, dat is zo. Ik ben de Zoon van God. Ja, God heeft mij gezonden om, ja, nu ook op aarde te zijn. Zoals God wandelde in het paradijs met Adam en Eva. Zo mag ik nu als God wandelen onder de mensen. Maar in plaats daarvan zegt Jezus, shut up, zwijg, wees stil. Het lijkt wel of hij het ontkent. En als je dan het verhaal van David hebt, ja, dan zou je denken, als je dat leest, ja, maar David moet het toch eens zijn met die mannen om hem heen, want die mannen zijn er om hem te beschermen. Dat zijn zijn volgelingen, die omringen hem. En je zou verwachten dat David zegt, ja, inderdaad, leg die man nu maar het zwijgen op. Want het is helemaal niet waar wat die man zegt. Totaal niet. Die man liegt dat hij barst. Ik heb helemaal niet die troon van zijn vader Saul van de troon gestoten. Dat heeft Saul zelf gedaan. Door die manier waarop die Saul invulling gaf van het koningschap. Ja, hij groef zijn eigen graf. En toen heeft God mij als een opvolger aangesteld. Die man liegt. Maar in plaats daarvan zegt hij, laat die man gaan. Want die man spreekt de waarheid. God zelf legt hem deze woorden in de mond. Hoe kan dat? Ja, en dan denk je, en dan denk je, en dan lees je, en dan lees je, en dan... Toen dacht ik aan Dietrich Bonhoeffer. Voordat hij werd vermoord tegen de bevrijding, zat hij een paar jaar in de Gestapo-gevangenis in Berlijn. En daar begon hij aan zijn ethiek te schrijven. Dus een soort, zeg maar, een boek waarin het gaat van hoe wij ons, ja, als christenen te gedragen hebben en te verhouden hebben met de wereld. En in dat boek dat eindigt, dat heeft hij niet af kunnen maken, maar het laatste wat hij heeft geschreven is van, was heißt die waarheid zagen? Wanneer spreek je nou de waarheid? En dan zegt hij dus van, bedenk wel, soms kan je vijand ook de waarheid spreken. En dat is soms heel verwarrend. Want wij denken altijd in een zwart-wit schema. Wij kunnen ons niet goed voorstellen dat wie fout is, ook nog iets goed kan zeggen. En dat wie goed is, ja, dat die fout kan zijn. En precies dat gebeurt nu in deze twee Bijbelverhalen. Dat schema op de schop gaat. Die man die David met stenen bekogelt, die hem uitscheldt, uitvloekt. Die man zit eigenlijk fout. Maar op de een of andere manier realiseert David zich dat die man hem een spiegel voorhoudt. Want dat zijn eigen handelen ertoe heeft geleid dat Absalom nu een revolutie is begonnen, een opstand, hem van de troon wil stoten. En dat hij dus, net zoals Saul, eigenlijk ook iets heeft gedaan waardoor hij zijn koningschap heeft verkwanseld. Het voert te ver om dit allemaal uit te leggen. Maar als u het precies wilt weten, moet u in het hoofdstuk hiervoor lezen. En dan leest u over Amnon en Tamar. En dan hoort u dus dat dat een droevig incestverhaal is. En dat David als vader daar niks aan doet. Hij laat het allemaal over zijn kant gaan. Zo ging hij met zijn kinderen om. En David begrijpt dat die man in de onwaarheid hem toch de waarheid aanzegt. En precies hetzelfde, maar dan andersom, gebeurt in de synagoge in Capernaum. In de waarheid die die man spreekt, Jezus is de Zoon van God, wordt de leugen verkondigd dat hij gekomen is om de wereld, om de mensen te vernietigen. En om die reden legt Jezus die man het zwijgen op en laat David die man uitspreken. Nou, tot zover even over de Bijbelverhalen. Hoe kunnen we nu door deze Bijbelverhalen, wanneer we boos zijn, beter zicht krijgen op de manier waarop we met elkaar om kunnen gaan? En dan denk ik aan thuis, denk op school, denk aan het werk, denk aan familieverbanden. Ik denk ook aan in kerkelijk verband. Ik denk ook aan de consistorie daar, waar ik ook zelf dus heel erg boos ben geworden. Ik denk aan de politiek. Nou, ik denk wat de Bijbel ons wil laten zien is dat we uit dat zwart-wit schema moeten stappen. Daar vallen we telkens weer in terug, maar we moeten er toch uit zien te komen. We hoeven het niet weg te doen, zegt de Bijbel. Want het is zeker waar dat alles ook in tweevoud een verborgen waarheid in zich heeft. De wereld is ook in tweevoud geschapen, lees je in Genesis. Dag en nacht, man en vrouw, jong en oud, rijk en arm, ziekte en gezondheid, noemen we dat op. Die tweevoud, die is er. Maar je hoort de Bijbel in deze verhalen zeggen, dat is niet het laatste. Daar moet je niet bij stil blijven staan. Je moet daar ook uit zien te komen. Van dat of-of groeien naar dat en-en. En daartoe, zegt de Bijbel, daartoe heeft hij zijn zoon gezonden. Opdat wij ons in die verwarrende dialectiek zouden kunnen oriënteren en de goede richting kiezen. Opdat hij onze gids daarin zou zijn. En wat nou zo mooi is, dat dat Bijbelverhaal in de synagoge dan eindigt met dat iedereen stom verbaasd is. En ze zeggen tegen elkaar, wat is dit allemaal? Hoe kan dit? Wat gebeurt hier? En ik vind het heel fijn dat dat verhaal zo eindigt, want het laat zien dat wij echt niet de enigen zijn die stom verbaasd zijn als het tot ons doordringt wat de Bijbel eigenlijk tegen ons zegt. Maar het staat er echt. Dat we zo de wereld van God betreden als we uit dat of-of schema's kunnen stappen en Jezus volgen in dat en-en. En dat wie hem volgt, zegt de Bijbel, die krijgt ook de kracht om dat te doen. Hij zegt het niet alleen maar. Nee, hij straalt het je ook bij wijze van spreken in. He, dat is Pinksteren, de Heilige Geest. Dat is een soort krachtveld, magnetisch krachtveld. Dat wie Jezus volgt, komt in dat krachtveld van de Geest. En kan groeien in zijn geloof om uit dat zwart-wit schema te komen. Om dan samen met hem, nu reeds in deze wereld, het koninkrijk van God binnen te gaan, waarin wij God ontmoeten, waarin wij Jezus herkennen als de Zoon van God. Amen.
Goedemorgen. We beginnen met de twee mooie boeketten die klaarstaan om gebracht te worden naar mensen die een bemoediging nodig hebben vanuit onze gemeente, gecombineerd met een kaart getekend door onze aanwezige kerkgangers vandaag. Het eerste boeket gaat naar Marije Polij. Ze verblijft momenteel in het Rijndam Revalidatiecentrum aan de Westersingel in Rotterdam. De bezorging is reeds geregeld. Het tweede boeket gaat naar mevrouw Notenboom aan de Willem Andrieselaan. Wie wil ze daar brengen? Dankjewel. De kaarten liggen nog op de tafel. U kunt ze nog tekenen. Dan de collectes. De eerste collecte van vandaag is Amnesty International. Bij u allen bekend als een organisatie die opkomt voor mensen die strijden voor de vrijheid van meningsuiting en beschermen van de rechten van de mensen die zelf niet kunnen spreken omdat ze gevangen zitten. Ook in Nederland zijn ze actief, omdat gevluchte kinderen worden opgesloten in detentiecentra. Regelmatig zijn er ook schrijfacties voor mensen die vastzitten zonder proces en in de vergetelheid raken. Jaap Okkema zit maandelijks in de kerk met zo'n schrijfactie. Iemand die een enorme bijdrage daaraan levert. De tweede collecte is voor alles wat er in en om onze kerk gebeurt. Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw geld doneren na afloop van de kerkdienst. We hebben een QR-code hangen en natuurlijk de bekende bankrekeningnummers. Dank je wel.
Ik heb voor jullie twee afkondigingen van overlijden. Op woensdag 29 juli jongsleden is op 94-jarige leeftijd Piet van der Marel overleden. Wedelnaar van Els van der Marel Pegels. Hij woonde in de Harg Spaanland. De afscheidsdienst zal zijn aanstaande donderdag 6 augustus om 14:30 hier in de Dorpskerk. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 14:00 gelegenheid tot condoleren. Na de dienst wordt Piet van der Marel naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats hier naast de kerk. Aansluitend is er gelegenheid tot een informeel samenzijn in het Schephuis. Zaterdag 25 juli jongsleden is op 93-jarige leeftijd Jannetje Jannie van Rossen Herlaar overleden. Weduwe van Martinus Johannes van Rossen. Ze woonde op het Bachplein en is in juni naar Hoogvliet verhuisd. Haar uitvaart heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden.
Laten wij God danken en voor elkaar bidden. In het voorbedenboek wordt ook voorbeden gevraagd voor Corrie Karos. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor het vergezicht dat u ons geeft, dat we met hem nu al de nieuwe wereld mogen binnengaan. Maar hoezeer leven we ook nog in het dal? En daar op die top, daar kunnen we ook nog niet blijven. En daarom bidden we nu onze gebeden, onze voorbeden voor elkaar om hulp. Om een stem, een stilte waarin we geloof en hoop en liefde zullen ervaren die ons optilt en meeneemt. En we bidden om moed en vastberadenheid om dwars door die boosheid in onze wereld, maar ook die boosheid in onszelf, om daar doorheen te kijken en het spoor te zien en te volgen dat u door onze wereld trok. Door hem, uw zoon, uw geliefde. We bidden voor elkaar. Wees met allen die nog zoekend zijn. Wees met wie ziek is. Wees met wie die neergeslagen is. Wees met wie bedroefd is. Wees met wie de last van het leven eigenlijk nauwelijks kan dragen. En geef dat we elkaar dan mogen helpen. Dat we samen op weg gaan. Geef dat we uw zegen mogen ervaren op wat we ter hand nemen en wie we ter hand nemen. Zo bidden we voor heel onze wereld. En voor uw kerk in het bijzonder bidden we dat de kerken wereldwijd hoop zaaien waar wanhoop is. En vreugde brengen waar verdriet heerst. En geloof waar ongeloof woekert. En liefde, bovenal liefde waar haat alles doodt. Wees dan met allen die naar u opzien, waar ook ter wereld. Ook wij, zoals we hier bij elkaar zijn in deze gemeente. Wanneer we voor elkaar bidden, voor de familie van de Marel, voor de familie van Rossum, voor Corrie Garros. Hoor naar wat wij u vragen om hen nabij te zijn, om hen te helpen in het verdriet, in de moeilijkheden die hen vasthouden. Ook in de stilte van het samen zijn willen we u bidden. En we willen u zeggen, God, in die stilte, wat we alleen maar zelf tegen u kunnen zeggen. Hoor naar ons gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Dan mag ik u nu het slotlied aankondigen. Dat is lied 971. Zingt een nieuw lied voor God de Heere. En ik wil u nogmaals bedanken dat u me weer hebt uitgenodigd om maar liefst 2 zondagen achter elkaar hier te zijn. Nog mooier is dat ik kreeg alweer een uitnodiging voor volgend jaar. Wat wil je nog meer, nietwaar? Dus goed. Maar eerst ga ik nu verhuizen de komende maanden. En dan ga ik weer een half jaar naar Aruba als interim predikant. En dan, over een jaar kom ik weer. Okay. Goed. Mag ik u uitnodigen staande het slotlied zingen, 971. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede.